Paniek. Nou ja, paniek is altijd een moeilijk woord deze dagen, maar ongerustheid zullen we het zo noemen. Bij de Brusselse hotels, want het coronavirus zorgt ervoor dat er minder overnachtingen worden geboekt.
Ja, en dan gaat het niet zozeer over toeristen die hun reis annuleren, maar eerder over bedrijven die business trips cancelen. En dat is toch wel een groot verlies als je weet dat de Brusselse hotels voor ongeveer 60% van die business trips leven. En Yves Vonk, dat is de voorzitter van de Federatie van Brusselse Hotels, legt uit hoe groot het probleem is en hoe groot dat probleem nog gaat worden.
Dus hetgeen geannuleerd is vandaag grosso modo 10 miljoen euro. Maar dat is maar een topje van de ijsberg. Wat is het grootste probleem? Is het feit dat wij 50% van onze portefeuille, van onze reserveringen, die gebeuren slechts in de laatste 10, 15 dagen voor de effectieve overnachting. En daar zien we dat de overnachtingen, de reserveringen, dat die aan het stilvallen zijn. Dus de 10 miljoen euro, dat is een bedrag van de reserveringen die reeds in hotels werden gemaakt, maar die geannuleerd werden vanwege het coronavirus. Het ergste wat moet komen is dat er voor de komende weken en maanden dat wij geen reserveringen meer binnenkrijgen. En dan gaan we over andere getallen spreken, denk ik.
Ja, ook bij het Europees Parlement, die laten de kernactiviteiten wel nog doorgaan, maar schrappen heel wat andere activiteiten zoals culturele bezoeken en ook dat gaan de hotels in Brussel voelen.
Vanaf vandaag, als iedereen gaat vernemen dat de Europese instellingen, die toch een aanzienlijk deel van de overnachtingen op weekdagen in Brussel vertegenwoordigen, als die stilvallen, dan wordt dat een ramp, hè.
Ja, een ramp en daarom gaat de Federatie van Brusselse Hotels aan de overheid extra financiële steun vragen. We horen nog eens Yves Vonk.
We hebben ook op die hulp kunnen rekenen bij de aanslagen van 2016. En wij hopen, wij gaan ervan uit dat zij ook die hulp gaan krijgen dit keer voor de komende weken, maanden.
Toch enige gerustheid, ongerustheid dus liever. Bij de Brusselse hotelsector, coronavirus heeft ook andere gevolgen?
Ja, de gevolgen dringen door, zelfs tot in de rekken van de supermarkt. Want blijkbaar zijn heel veel mensen beginnen hamsteren. Dat bevestigt Chris van Wetteren. Hij is directeur bij Colruyt.
Het is inderdaad zo dat er een meerverkoop is in zeker de langhoudbare producten, vermoedelijk naar aanleiding van het coronavirus. We hadden over enerzijds basisproducten zoals rijst, bloem, suiker, maar dat hadden ook over wasmiddelen en andere zaken. Dus mensen kopen iets meer dan gebruikelijk om te stockeren.
En nog meer nieuws over Colruyt, want de bekende proevertjes verdwijnen. Om te vermijden natuurlijk dat mensen die besmet zouden zijn met het virus daar in een schaal met voedsel gaan graaien.
Ja, brengt ons bij de vraag waarom mensen aan het hamsteren slaan als de gevolgen al bij al lijken mee te vallen. Gino van Ossel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Professor Retail aan de Vlerick Business School. Wat zet mensen ertoe aan om dat te doen?
Wel, het is eigenlijk een soort van sneeuwbaleffect. Er zijn mensen die van nature meer risicovermijdend zijn dan anderen. En die mensen die denken van, god, veronderstel nu eens even dat ik in een thuisquarantaine terechtkom of wat dan ook. En die mensen beginnen als eerste te hamsteren. En wat dan gebeurt, ja, is een soort van kuddegeest waarbij je irrationeel gedrag krijgt. Waar komt dat op neer? Ik zie dat rekken leeg zijn en ik lees in de krant of ik hoor op de radio dat andere mensen hamsteren. Ja, ik maakte mij helemaal geen zorgen, maar ja, ik wil dat dan toch ook niet voor hebben. Dus ik begin ook te hamsteren en voordat je het weet is iedereen bezig. Daar is eigenlijk totaal geen reden voor. Dat is extreem inefficiënt. Maar dus het paradoxale is dat degene die het niet doet, het risico loopt om op een bepaald ogenblik achter het net te gaan vissen. Zover is het nog niet. Hè. Het gaat maar om kleine volumestijgingen in de verkoop en het gaat dan misschien op een bepaald ogenblik ertoe leiden dat het merk dat je altijd wil even niet op het rek staat. Maar dit is een soort van massapsychologie die eigenlijk nergens op gebaseerd is, want er is geen enkele reden om je daar zorgen over te maken. En het wordt ook extreem irrationeel natuurlijk als je dan hoort dat, oh, er gaat een tekort zijn aan smartphones over een paar maanden. Wel, dat heeft niks te maken met wasmiddelen, want dat wordt in Europa geproduceerd en daar zijn voorlopig nog niet veel fabrieken gesloten, integendeel. Dus hier gaat het leven wat dat betreft nog zijn gewone gangetje. Maar het is een vorm van een kleine groep mensen die heel risicovermijdend is en die daarmee begint. Waarna anderen volgen, versterkt door, en dit is absoluut geen verwijt, door aandacht vanuit de media, omdat dan daar had ik nog niet aan gedacht. Misschien moet ik dat ook doen, hè?
Ja, want wij praten er nu over, hè. Er is een lichte stijging. Het is altijd heel moeilijk om dan inderdaad er niet voor te zorgen dat je dat gevoel uitvergroot. Hè. Je wil erover praten, tegelijkertijd wil je ook zeggen, het is misschien niet nodig, want zo'n vaart loopt het allemaal niet. Bestaat er wel een juiste manier van communiceren daarover?
Zeggen dat het nergens voor nodig is. En dat is wat ik ook heel duidelijk aangeef. Dit is irrationeel gedrag. Dit is nergens voor nodig. Er is geen enkel risico dat wij zomaar door voorraden heen gaan zitten.
Hoe moet je daar als winkel eigenlijk mee omgaan? Want ja, je ziet natuurlijk dat er een aantal dingen wat sneller aan het verkopen zijn. Moet je daar als winkel op inspelen of moet je dat gewoon maar laten voor wat het is?
Eigenlijk moet je daar als sector op inspelen, want als individuele winkel is dat moeilijk. Hè? Als ik als Colruyt zou zeggen, doe het niet, en mijn conculega's die zwijgen in alle talen of die zeggen, neem het risico niet, dan verlies ik omzet. Maar voor de sector op zich is dat niet goed. Dat klinkt misschien raar, maar wanneer je vandaag meer wasmiddel of ravioli in blik gaat kopen, dan is het gevolg dat er volgende week, volgende maand of over 3 maanden minder gekocht gaat worden. En dat soort schommelingen in de vraag, dat zorgt gewoon voor extra kosten van bevoorrading, maar ook in fabrieken waar plots piekvraag ontstaat. Soms creëren we dat met z'n allen samen. Denk maar aan de eindejaarsperiode, want dan puilen de supermarkten uit van allerlei producten.
Maar dan ben je daarop voorbereid natuurlijk als supermarkt.
En nu dus niet. Nu, nogmaals, we kunnen dat missen als kiespijn. De eindejaarsperiode leidt het ook tot extra consumptie. Want wanneer je dan oesters koopt, dan zou je ze anders niet eten. Maar wanneer ik tandpasta hamster, dan ga ik niet vaker mijn tanden poetsen. Dus ik bouw een voorraad op. Een voorraad die ik daarna weer ga afbouwen. Je hoort het ook bij de woordvoerder. Het gaat om de houdbare producten. Het gaat om keukenrol, toiletpapier, dat soort dingen. En dus als ik er nu veel van koop, dan koop ik daarna weer minder. En dus voor de sector is dat een extra kost. En je loopt het risico, als iedereen dat inderdaad begint te doen, dat degenen die het niet doen het slachtoffer gaan zijn, omdat ze het product dat ze willen misschien op een bepaald ogenblik niet gaan vinden. Dus je moet daar heel ontradend over praten. Dit heeft bijzonder weinig zin, omdat er geen enkele reden is om het te doen. Ik herinner mij zelf als kind nog heel goed de oliecrisis uit 1974. Dan hebben mijn ouders ook die basisproducten ingeslagen. Wel, ik herinner mij dat mij 2-3 jaar later nog bloem aan het eten waren, die toen gekocht waren.
Dus bij deze hebben we ontradend over gesproken. Dankjewel.
Absoluut.
Professor Retail Vlerik Business School, Gino van Ossel. Dankjewel.